Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Juich aarde, juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. We zingen samen van Psalm 100, de versen 1 en 3 en straks naar de wet het tweede vers. Nu Psalm 100, 1 en 3 en naar de lezing van de wet het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zullen wij samen eerst met elkaar bidden? Heere, getrouwe en genadige God. God en Vader in onze Heere Jezus Christus. Op de eerste dag van de nieuwe week mogen wij hier samen zijn. Alsof het Pasen is. U die dood geweest bent, bent levend geworden en hebt alle macht in hemel en op aarde vanaf dat moment tot in alle eeuwigheid. Opgestaan uit de doden, leeft u en geeft u aan allen die in u geloven het eeuwige leven. Daarom is er hoop en is er verwachting. Want als u, Heer Jezus, opgestaan bent uit de doden, dan is het allemaal niet tevergeefs. Als we lezen, als we bidden, als we geloven, dan is het niet te vergeefs, want als u opgestaan bent uit de doden, dan is het heil in u een feit. En allen die in u geloven, zullen nooit beschaamd uitkomen. U bent de opstanding en het leven. En daarom mogen wij samen op de eerste dag van de week als gemeente naar uw naam genoemd, een gemeente uit Jood en Heiden, samen zijn. Om de grote daden van u te gedenken en om die grote daden te vieren, nu hier in deze dienst, een eredienst en volgende week zondag bij de tekenen van brood en wijn. We hebben iets te vieren en niet zomaar iets, maar iets wat voor ons hele leven en ook voor de toekomst belangrijk is. In de Heer Jezus Christus is het allemaal niet te vergeefs, maar is er hoop en verwachting en zelfs eeuwig leven, zaligheid. Heer, wilt u vanmorgen door uw Heilige Geest ons op de hoogte brengen van dat heilsfeit? En wilt u ons eruit leren leven en erin leren geloven? Wat is dat nodig, juist in deze tijd? Er is zoveel moedeloosheid en hopeloosheid en matheid. Maar als we in u, Heer Jezus, geloven, dan doorbreekt u al die matheid, die moedeloosheid en die hopeloosheid. Dan is er verwachting van u alleen. Sommigen zijn depressief, anderen zijn ziek. Menigeen is verdrietig. Anderen worden weggedrukt, genegeerd. Hebben geen plekje. O Heer, wilt u juist in die verdrukking, in die nood, in die zorg, in die pijn, een God zijn van nabij. En juist hen een hart onder de riem steken, moed en krachten geven nadat zij een bijzonder nodig hebben. Ouderen, maar misschien nog wel jongeren, gedenk ons allen in de Heer Jezus Christus, in Hem die de opstanding is en het leven. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 2, de brief aan Smyrna. Deze dienst is een dienst ter voorbereiding op de viering van het AMAL volgende week. En we willen vanmorgen en ook volgende week bij Leven en Welzijn nadenken over die tweede brief. Nou, bij de vorige bediening stilgestaan hebben bij de brief aan Efeze, staan we nu stil bij de tweede brief uit de Openbaring, de brief aan Smyrna. Als u met vakantie naar Turkije bent geweest, bent u misschien wel gevlogen op Smyrna. Dat heet tegenwoordig Izmir. Dat is de stad die er dus blijkbaar nog steeds is, maar tegenwoordig Izmir heet. Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. De tweede schriftlezing is uit Romeinen 2. Romeinen 2. De laatste versen van dat hoofdstuk vanaf vers 25. Het gaat in de brief over mensen die zeggen dat ze Joden zijn, dat ze godlovers zijn. Maar wie zijn nou de echte Joden? Dat staat in Romeinen 2 vanaf vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Tot zover de lezing uit de Romeinenbrief uit en Openbaring 2. Wij willen vanmorgen met name nadenken over de versen 8 en 9. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk en ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. 8 en 9 vormen het uitgangspunt voor de prediking van deze morgen. We gaan nu samen zingen en daarna een gedeelte uit het AMOS-formulier lezen. We gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. We gaan het stuk, het gedeelte over het zelfonderzoek lezen uit het aanmeldformulier. Naar de instellingswoorden die we volgende week lezen, luidt dan het gedeelte over het zelfonderzoek als volgt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het aanbod des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft, zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen geloof, geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het lezen van het aanbodsformulier. Vrijdagavond, bij Leven en Welzijn, om 19:30 is er een bijeenkomst hier in de kerk, een van de zalen, ter voorbereiding op de viering. En daar wordt een gedeelte uit het aanbodsformulier verder weer met elkaar besproken. U bent hartelijk welkom. Dat is op vrijdagavond om 19:30. Ter inleiding op de prediking. We hebben gelezen uit Openbaring en uit Romeinen 2. Ik zou het heel kort willen zeggen waar het om gaat vanmorgen. En het is dit. Jezus leeft. Bij de voorbereiding voor de preek, Openbaring 2, viel me dat op. Jezus stelt zich voor als degene die dood geweest is, maar levend geworden is. Maar ja, dat stond ook al in hoofdstuk 1. En dat weten wij natuurlijk al lang. Ik ook. Althans, als je de Bijbel leest en daarin gelooft, dan weet je dat gewoon. Wij geloven dat Jezus leeft. Ja. Maar als dat waar is, dan is dat een geweldige troost voor iemand die in zorg is of zo. Ziek is, verdriet heeft, komt een keer een eind aan. Geweldige troost. Jezus leeft, als het waar is. Ja, dan is dat geweldige troost. Maar als Jezus leeft, is dat ook voor ons misschien wel een geweldige schrik. Want als hij leeft, dan krijg je dus nog een keer met hem te maken. Dan heb je met hem te maken, dan krijg je met hem te maken. En dan kunnen we net doen alsof dat wel mee zal vallen. Zo van, het zal wel. Nee, met de Bijbel open en de hand erop en de belijdenis. Wij geloven dat hij leeft. En er zijn ook feiten voor. Getuigenissen van. Ervaringen bij. En als dat dus zo is, dan heb je een probleem als je niet in hem gelooft. En er geen rekening mee houdt dat hij leeft. Jezus, vorige week, die van u houdt. Jezus, die van u houdt. Leeft. En daarom, en dan ben ik bij het thema, daarom hebben wij iets te vieren. Wij hebben als gemeente iets te vieren. Jezus leeft. Daarover straks in de verkondiging. Direct nadat de collecte gehouden is en er gezongen is, is er weer Oppas Plus. De kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool, die kunnen daar naartoe. Staat niet op de nieuwsbrief, maar dat gaat vanmorgen wel beginnen. Ik heb u nog verder iets te vertellen over de gemeentedag. Dat is over 3 weken, op zaterdag. Voorafgaand aan de opening van het winterwerk op zondag. Daarover wordt u geïnformeerd in de hal van de kerk. Het gaat die dag over veiligheid. Veiligheid in dit gebouw. Er wordt een oefening gedaan voor veiligheid. Er is een presentatie over de veiligheid op zee van de KNRM. En voor de rest wordt er heel veel informatie uitgewisseld over het gemeentewerk in de komende periode, zo God het ons geeft. En we sluiten af met een barbecue die om 8:00 ongeveer afgelopen is. Met het oog daarop, alles wat er georganiseerd moet worden, is het wel fijn als u zich zou opgeven met hoeveel personen u komt. Dan kunnen we daarop rekenen en er is ook een reden om misschien wel iets te bakken. Maar u vindt daar alle informatie over in de hal van de kerk en in de komende weken zal er wel op gewezen worden en u aan herinnerd worden. Maar denk niet van, nou ja, dat doe ik op zaterdagmiddag wel, dan ga ik er gewoon heen en dan zal er voor mij nog wel een stukje vlees zijn of zo. We moeten het wel eventjes van tevoren weten. Natuurlijk in grote lijnen. Dat even over de gemeente dag. We gaan nu samen onze gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, dat is het evangelisatiewerk in eigen land. Daar baarwerk en zo en in grote steden, maar ook op het platteland. De tweede inzameling bestemd voor de kerk en bij de uitgang de uitgangscollecte voor de aanschaf van de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We zingen een paaspsalm, psalm 21, en daaruit de versen 4, 5 en 6. Psalm 21, het vierde, vijfde en zesde vers. Het laatste vers van deze psalm zingen wij na de verkondiging. Het 13e vers: Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Psalm 21, het 13e vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die dood geweest is, maar leeft. Is er nog iets te vieren? Zo spreken wij soms elkaar aan. En op bepaalde momenten is er van alles en nog wat. Juist zo net voor de vakantie en weer aan het begin van een nieuwe werkperiode of studieperiode, dan zijn er de nodige barbecues, jubileum of een of ander eindfeest. En de agenda's die raken er vol van, want we hebben zoveel te vieren. Maar in de kerk vieren wij daar wel eens wat? Ach, dat past niet zo bij kerk, denken we dan. Vieren. We zijn niet zo uitbundig. Als het gaat om de inhoud, dan is het toch altijd ook weer wat somber. En zeker ook ernstig. En om dan te zeggen dat je iets te vieren hebt, maar als het gaat om het avondmaal, dan spreken wij over de viering van het avondmaal. Blijkbaar is er iets te vieren. En dat is dus niet in mineur, maar in majeur. Opgewekt. En als je het begin van de brief aan Smyrna leest, dan is er ook wel reden voor. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Dat is nogal wat. We hebben een evangelie te verkondigen, elke zondag weer opnieuw en juist ook bij de viering van het avondmaal. Wat gaat over iemand die de eerste is en de laatste, die er dus altijd was en altijd is en zal zijn, en die dood geweest is, maar wederlevend is geworden. Dan is er alle reden om op een verhoogde toon iets te vieren. Zo stelt de Heer Jezus zich voor aan de gemeente van Smyrna, de huidige stad Izmir. In die dagen was Smyrna een havenstad, een handelsstad. Ten noorden van Efeze ligt die stad. Aan een inham in de kust, Egeïsche Zee. Met daarachter het achterland, een heel vruchtbaar dal, het Hermesdal. En daar vandaan kwamen er allerlei wegen die in die haven uitmonden en daar vandaan ging men dan de zee op. En andersom natuurlijk. Een grote stad, handelsstad, havenstad. En men wedijverde met Efeze. En dat is uiteindelijk gelukt, want de haven van Efeze is verzand. Maar die van Smyrna is nog steeds open. Deze stad beleefde ook iets van een wederopstanding. In het jaar 600 voor Christus werd de stad verwoest, ongeveer in die tijd, verwoest, met de grond gelijk gemaakt. Maar 300 jaar later was de stad helemaal weer herbouwd. Een herleving, als een opwekking, als een opstanding. En wie doet me dan wat? Als je zulke ervaringen hebt en je overleeft zulke desastreuze ontwikkelingen, als je dat allemaal overleeft, nou ja, dan ben je trots. En dat is voor je eigen waarde en je wijgevoel toch wel heel belangrijk. Wij, Smyrna. In 195 werd er ook een tempel gebouwd voor de godin van Rome, Dea Roma. En in 26 na Christus een tempel voor de keizer Tiberius in Rome. Als er één ding was wat van deze gemeenschap gold, de keizer, de Romeinse keizer, die is heer. Smyrna. Een cultuur, een gemeenschap, een economie die stond als een huis, die stond als een tempel. En er waren in deze stad ook heel veel Joden. Op de een of andere wijze daar terechtgekomen, maar een grote gemeenschap aan Joden. En er was ook nog een christelijke gemeente. We lezen niet zo direct dat hier de apostelen zijn geweest, Paulus. Maar in Efeze werd gepreekt en alle mensen uit Azië, uit heel Turkije zouden we zeggen, uit heel de omgeving kwamen daar luisteren naar Paulus. En daardoor is er zelfs ook in Smyrna een kleine gemeente ontstaan. Waarschijnlijk een kleine gemeente. Zo beschrijft de Heer Jezus dat ook. Maar ja, die christelijke gemeente in die grote stad, klein, niet vele machtigen, niet vele edelen. Eigenlijk zou je de gemeente van Smyrna kunnen beschrijven als schapen bestemd voor de slacht. Je ziet het wel eens, als je schapen ziet ergens in een weiland of misschien wel op de hei. Er zijn sommige schapen gemerkt met een verfkwast. Op een of andere manier zijn ze gestipt. Die moeten er blijkbaar in een bepaalde tijd uit verkocht worden, geslacht worden. Nou, die gemeente van Smyrna was ook een gemeente die bestemd was voor de slacht. Die hoorde er eigenlijk niet te zijn, die moest maar verdwijnen. Als slachtschapen, niet vele machtigen, niet vele edelen. Stelde niet zoveel voor en men keek er laag op neer en men sprak er lelijk over. Het staat met zoveel woorden ook aan het begin van die brief. De Heer Jezus zegt, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Nou ja, verdrukking, je ziet het. De schapen verdringen zich, verdrukken zich, maar er zijn nog andere machten die zich sterk maken. En daardoor raken die schapen van deze gemeente helemaal in de verdrukking. Ze raken helemaal achterop. Er is voor hen geen ruimte. Hen wordt niets gegund. Ze worden verdrukt, geen ruimte. Ze worden weggekeken en ze vormen een hele kleine minderheid. En ze hadden er eigenlijk niet moeten zijn. Nou ja, soms heb je dat gevoel zelf misschien ook wel eens. Dat jij er persoonlijk niet had moeten zijn. Of als gemeente kun je dat idee ook hebben van, nou ja, we zijn zo'n kleine groep geworden en we zijn als christenen een minderheid geworden in de marge. We zouden er eigenlijk niet moeten zijn, het is alleen maar lastig. En eigenlijk worden we van lieverlee verder weggedrukt. Nou, er staat zelfs dat ze verarmden. Ze hadden dus bepaalde functies niet meer, bepaalde positie hadden ze niet meer. Ze verarmden zelfs. Ze kregen de banen niet meer die anderen wel kregen. Ja, die konden met alles mee. Maar zij, die christenen, niet. Dus verdrukking, armoede. En dan ook nog een postje laster. Nou, laster, dat is als men dingen zegt over je die niet waar zijn. Als men dingen zegt over jou die niet waar zijn. Dat is laster, dat is gemeen. En je kunt er vaak helemaal niets tegen doen, want als eenmaal iets gezegd is, dan zeggen de anderen, nou ja, waar rook is, zal wel vuur zijn, dus het zal wel ergens waar zijn. En voordat je het weet, gaat de last erdoor en word je verdrukt en verarm je en gaat het van kwaad tot erger. Als een gestipt schaap bestemd voor de slachtbank. Ja, en dan staat erbij, en dat zegt de Heer Jezus, dan staat erbij dat dat met name ook komt van de kant van de Joden. Ja, er staat dit. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn. Het zijn dus waarschijnlijk Joden. En ze zeggen dat ze dus ook Joden zijn. Blijkbaar zijn ze daar ook trots op. Maar Jezus betwijfelt het toch, ze zijn het niet. Nou weet u, een Jood, letterlijk betekent dat, dat je dan een godlover bent. Joden zijn in principe degene die God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, loven. Daartoe zijn ze geroepen in de wereld om die naam uit te dragen, die naam te verkondigen. Ze zijn godlovers. Maar als nu in die gemeente van Smyrna er een aantal Joden zijn die de christenen daar verdrukken, tot armoede brengen, juist ook door laster. Als daar een aantal Joden zijn die niet willen geloven in dat evangelie van die christelijke gemeente daar, dan kan de Heer Jezus daar dus van zeggen, ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze zijn een synagoge, een samenballing, een samenroeping van Satan. Dit is zo duivels wat die zogenaamde godlovers, die zogenaamde Joden doen. Het gaat hier natuurlijk niet om dat we de Joden neerzetten, zo van alle Joden zijn zo. Absoluut niet, daar gaat het hier niet om. Maar ik herinner even aan een ander voorbeeld, een ander feit, dat in het evangelie, Nieuw Testament, Simon Petrus tot een heerlijke belijdenis komt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan noemt de Heer Jezus hem Petrus. Prachtig. Maar even later, dan gaat Petrus Jezus voor de voeten lopen. En als het gaat over het lijden en het kruis en sterven, dat zal u op geen enkele wijze gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Zij die God zouden moeten loven, vervolgen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ze heten en ze zijn zogenaamd Jood, maar ze zijn op geen enkele wijze bezig om God te loven. Nou, en daardoor heeft die gemeente van Smyrna het moeilijk. Verdrukt, verarmd, belasterd. Nee, dan heb je niet zoveel te vieren. Ik kom bij u en bij jou. Hebt u vandaag iets te vieren? Gewoon in 2013. Nou ja, zegt u, ik heb ook op mijn manier, maar ik weet niet hoe ik dat onder woorden wil brengen, toch wel iets te lijden van deze en gene. Van machten, van instellingen. Ik ben ook wel eens een keer het middelpunt van minachting. En ik ben ook wel eens een keer het slachtoffer van leugen. En zomaar kunnen ze je op de zaak negeren of in de familie, of op school. Ze laten je gewoon links liggen, omdat je een keer wat gezegd hebt, ergens wat van gezegd hebt, ergens voor uitgekomen bent, en ze weten dat je op de een of andere manier gelooft, laten ze je zomaar links of rechts liggen. Minachting, leugen. En daardoor, och ja, ik heb wel mijn vrienden en vriendinnen, maar toch een stukje eenzaamheid. Want ik pas blijkbaar niet in het schema van de wereld. Ik doe net niet met alle dingen mee. Ja, niet omdat ik nou zo per se op wil vallen, maar dat kan ik van binnenuit niet meer. En daardoor word ik ook in een kwaad daglicht gesteld. Laster, leugen. Nee, ik ben er niet zo blij om. Ik word er ook niet zo blij van. Ik heb ook niet zoveel te vieren. Laat mij maar zitten, klein. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Ik ben nu eenmaal bestemd om een slachtschaap te zijn. Ik ben gestempeld. Nou ja, en dat lot moet ik dan maar ondergaan. Ik heb niet zoveel te vieren. Misschien zit u in de put. Depressief en gestrest. Oh ja, zegt u, ik heb zoveel verdriet, maar er is niemand die een arm om me heen slaat. Kijk, dat was wel eventjes, maar ze vragen niet meer naar me. En ze zien mijn tranen niet meer. En ze voelen me niet meer aan. Ik heb geen enkele arm. Sinds dat ik die arm van mijn man, van mijn vrouw mis, is er niemand die een arm om me heen slaat. En die zorg wordt door niemand gedeeld. Het lijkt wel alsof ze het gewoon niet willen zien. Ze leven eraan voorbij en ondertussen, die ander gaat gewoon verder. Geen arm om me heen, geen hand die zich naar mij uitsteekt. Ja, ze zien je niet eens. Geen oog. En als ik dan zeg dat ik geloof en zo, of dat laat merken, dan zeggen ze, ach ja, ben je nog zo ouderwets? Zo orthodox ouderwets? En ze hebben daar helemaal geen affiniteit mee. En ik voel me vreselijk alleen. Jezus zegt, ik ken uw werken. Bedrukking, armoede, laster. En als je dan zo te neergeslagen bent, zo murf bent, en het gaat dan in de kerk ook nog eens een keer zoals het gaat, dan ga je op den duur geloven dat het niets met ons is en ook niets meer met ons wordt. En ook niet met onszelf. Je legt je tenslotte bij de dingen neer, bij de pakken neer. Nou, wat moet je daar nou aan doen? Is er nog iets te vieren? Nou, wat mij betreft niet. Twee antwoorden hierop. Gemeente, ik denk dat wij als christelijke gemeente, als kleine christelijke gemeente, als kleine kerk in een groot geheel, geen andere weg zullen mogen gaan en kunnen gaan en moeten gaan dan de weg van een kleine minderheid. En van verdrukking, van armoede. De gang van de kerk, ook van Smyrna, van die gemeente daar, heeft iets te maken met het feit dat die gemeente gelijkvormig is geworden aan Christus. Zij die in hem geloven worden één plant met hem. En hij is als een lam naar de slachtbank gegaan en als een schaap dat stemmeloos is voor die het scheert. Hij deed zijn mond niet open als hem. Dat lot heeft getroffen als hij die gang is gegaan, dat offer heeft willen brengen van een lam, dan moeten wij niet verwachten dat we als gemeente op een andere wijze zullen kunnen leven, maar gewoon ook als slachtschapen. Een andere weg is er niet. De verschijning van de gemeente in deze wereld is die van niet vele machtigen, niet vele edelen, klein, verdrukt, verarmd, belastet. Dus denk nou niet dat het anders zal worden wat dat betreft, want dat heeft alles te maken met de gelijkvormigheid aan Christus. Ze hebben mij vervolgd, zullen ook u vervolgen. En in dat opzicht is het heel begrijpelijk dat we soms zo weinig zingen. Zo weinig juichen en dat alles zo in mineur is. Maar het tweede antwoord daarop is dat er niettemin wel iets te vieren is. En laat hij vooral niet gaan geloven dat het dus allemaal een onbegonnen zaak is. En misschien wel gaan geloven dat het misschien toch wel niet waar is of zo, dat evangelie. Er is alle reden, hoe klein we ook geworden zijn, hoe zwak we ook zijn, hoe verdrukt we ook zijn, hoe arm we ook zijn, hoe verlastend er ook is, er is en blijft toch iets te vieren. Want niet zij zijn Joden die zeggen dat ze het zijn en ondertussen lasteren. Maar zij die oprecht in de Heer Jezus Christus geloven, uit de volken en uit de Joden, zij die oprecht in de Heer Jezus Christus geloven, die hem belijden als hun Heer en Heiland, de opgestane Heer en Heiland, dat zijn de echte Godlovers. Hij, zegt de Romeinen 2, hij is een Godlover die het in het verborgene is, van wie het hart besneden is door het geloof. Een Godlover, iets te vieren hebben. Wanneer ons hart besneden is, wij van harte in de Heer Jezus Christus geloven, dan zijn wij degene die met hart en ziel God loven. Dat zijn de echte Joden. Dan zijn we als heiden zelfs een echte Jood. Een Godlover. Is er iets te vieren? Jazeker. Want Jezus leeft. Ik heb het misschien al een keer verteld, maar ik doe het nog maar een keer. Een aantal jaren geleden ontmoet ik iemand die oprecht in de Heer Jezus Christus geloofde. En toen ontmoetten ze een diener van het evangelie, een predikant. En die zei, ja, maar die opstanding, och ja, daar kun je wel allerlei vraagtekens bij zetten. En toen werd die vrouw, die oprecht in de Heer Jezus geloofde, eigenlijk zo boos en zo verdrietig. Want zij geloofde met hart en ziel dat de Heer Jezus Christus leefde. En dat nam zelfs die predikant, naar het leek, haar af. Nou, als wij in de kerk, er zijn allerlei boeken verschenen, allerlei theologen, bekende theologen. Als wij in de kerk allerlei geluiden horen dat, nou ja, dat die verhalen, ja, op de Bijbelweek van de week ging het over al die verhalen, over het wandelen op de zee en zo en de opstanding. Dan geloven wij daarin. Die vertellen wij als feiten. Maar in de kerk wordt er op heel veel manieren een vraagteken gezet achter dat soort verhalen. Ja, het zijn verhalen die niet op feiten berusten, maar het zijn verhalen om iets duidelijk te maken, maar het zijn geen feitelijke verhalen, zeggen ze dan. Maar als dat niet meer zo is, Petrus die op de golven wandelde en zo, en die opwekking van Lazarus, als dat niet meer zo is en de Heer Jezus ook niet meer is opgestaan, wat doen we dan hier? Dan hebben we geen enkele boodschap meer in deze wereld. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die hele kleine gemeente ter bemoediging, ik ben de eerste, ik ben de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Dat is een onomstotelijk feit. En daarom is er reden om te hopen, reden om moed te hebben en vertroost te worden. Alle dingen zijn niet ijdel. Dat Bijbellezen is niet ijdel. En dat bidden is niet ijdel. En dat naar de kerk gaan is niet ijdel. En als je in de Heer Jezus Christus gestorven bent, is dat niet te vergeefs. Want hij is de eerste en de laatste. Hij is dood geweest, maar leeft. En daarom heeft de gemeente iets te vieren. Ik kom bij het laatste. Volgende week is er de viering van het avondmaal bij Leven en Welzijn. Er is dus iets te vieren. Nou, elke zondag doen we dat. Als het goed is. Elke zondag ligt op deze kansel en wordt in deze kerk het evangelie verkondigd. Het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De overwinning op de dood. Het heil in de Heer Jezus Christus. En dat is zo uniek. Dat heeft de hele wereldgeschiedenis veranderd. In het jaar nul. Begin van de wereldgeschiedenis. Nee, in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Midden in de wereldgeschiedenis. Is dat feit een feit geworden. En sinds die tijd houden we rekening met de geboorte. Het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En sinds Pasen
met het feit dat de dood is overwonnen. En daarom viert de gemeente op de eerste dag van de week haar erediensten. We hebben dus iets te vieren. Opstanding, overwinning, het heil. En daarom zijn we samen hier vanmorgen, ja, we zingen dat niet, samen in de naam van Jezus. Dat klinkt wat evangelisch, maar het is wel zo. We zijn hier samen in de naam van de Heer Jezus Christus, de opgestane heiland. En dat evangelie, dat mocht verkondigd worden en dat moet verkondigd worden en dat mag verkondigd worden als een heilzaam feit. En daarom is er iets te vieren op de zondag samen in de naam van Jezus. Alles lijkt negatief, maar toch. En volgende week zondag dan is er een stukje brood en een slokje wijn, avondmaal. Ik hoop dat ook de kinderen de volgende week zijn om dat te zien. En dan mag je dat je vader en moeder uitvragen om uitgelegd te krijgen en zo. En we proberen het elkaar uit te leggen. Maar dat kleine stukje brood en dat ene slokje wijn, ja, dat is eigenlijk zo eenvoudig. Niet vele machtigen, niet vele edele slachtschapen. Een kleine minderheid in de stad Smyrna, bijna tot niets geworden. Wat stelt dat voor, dat kleine groepje van wijkgemeente Ichters in het geheel van zo'n gemeente? Wat stellen wij als gemeente voor in het geheel van de kerk, in het geheel van de wereld? Een klein stukje brood, één slokje wijn, maar dat ene stukje brood en dat ene slokje wijn vertelt mij van een land overvloeiende van melk en honing, nu wel verdrukt en nu wel verarmd en nu wel belasterd. Maar dat brood vertelt mij en die wijn vertelt mij van een land overvloeiende van melk en honing, want Jezus leeft. Dat kleine stukje brood en dat ene slokje wijn vertellen mij van een bruiloft.
Nou, dat wordt wel meer
gegeten. Nou, precies. Het is een voorsmaak. Brood en wijn, het zijn voorsmaken van de bruiloft van het lam die komt. Smyrna, nu wel verdrukt en nu wel verarmd en belasterd. Ze zullen één keer mogen zitten aan de bruiloft van het lam. Nou ja, je zou erom huilen. Jazeker, je zou erom huilen. Je hebt er pijn van, zeker. Maar al die tranen en al die pijn, het zal worden weggewist. Het zal worden weggedaan. Het zal er uiteindelijk niet meer zijn, want brood en wijn vertellen mij van dat paradijs zonder tranen, zonder ziekte en zonder pijn. Zonder ook maar één zonde. Jezus leeft. Ja, zegt u, dat is mijn troost. Ik zeg nooit zoveel. In mijn gezin niet, in mijn familie niet, in de gemeente niet. Ik ben stil in de landen. Maar dat is mijn geheim en daarom ga ik zo heerlijk naar de zondag toe. En dan vier ik de zondag. Ja, misschien ogenschijnlijk niet, maar ik vier het wel. En de avondmaal, daar ben ik stil. Maar het is een en al blijdschap en vreugde. Want ik weet, mijn Heer en Heiland leeft. Nu nog wel verdrukt, verarmd, belasterd. Moet u maar eens vragen aan zo iemand. Dan kan hij of zij er misschien iets van vertellen. Nou, zeg je, ik vier de zondag niet. Ik vind het maar lastig allemaal. En het avondmaal, dat is echt niet voor mij. Want ik snap het niet en ik heb er ook niet zoveel mee. Ik heb ook niet zoveel met, ja, eigenlijk moet ik het zeggen. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel met die Jezus die dan, ja, waarvan gezegd wordt dat hij leeft. Meen je dat? Ja. Nou, daar schrik ik van. Als u dat meent. Nou, ik nog niet, zeg je. Ga gewoon verder morgen. Het zal wel allemaal en zo. Nou, dan heb je niet zoveel te vieren. Oh ja, zeker wel. Ik heb mijn barbecues en mijn feestjes en mijn verjaardagen. En ik heb een heel pretprogramma. Nee, zit u daar maar niet over in. Ik heb heel wat te vieren. En als dan die portemonnee leeg is en je vrienden zijn allemaal weg. Je hebt er alles doorgebracht. Die ene zoon in de gelijkenis. En dan? Nou ja, dan zie ik wel. Dan kon het wel eens te laat zijn. Als je iets wil vieren, echt iets wil vieren, dan moet je bij dat brood zijn en dat slokje wijn. Dan moet je bij de Heer Jezus Christus zijn. Als je echt iets wil vieren, op de eerste dag van de week, gewoon voor jezelf, avondmaal. Als je echt iets wil vieren, dan moet je zijn bij de Heer Jezus Christus. En hij is er. Want hij is de eerste en de laatste. Hij is wel dood geweest, maar, en staat er een werkwoord, weer levend geworden. Dat betekent, hij is degene die leeft. Levend geworden en nog steeds in die hoedanigheid is. Als je iets wil vieren, ja, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Maar één geluk heb je. Hij leeft. Amen. We gaan samen bidden en we willen voorbeden doen. Wij willen voorbeden doen voor de zieken. Hier van de Berg, Noordgoeddreef 3. En ook sinds donderdag weer de heer De Jong uit Voorhout. En vannacht is tijdelijk het ziekenhuis geweest Anne Wil van Vliet. Maar is weer thuis voor een korte behandeling.
We willen samen bidden, ook in het bijzonder voor de spanningen rondom Syrië, Israël en alle daarbij betrokkenen. We zullen samen bidden. Almachtig en getrouwe God, u bent de God van Israël en de Heere van de volkeren. U, Heer Jezus, bent opgestaan uit de doden en daarom is er heil, zegen voor uw eigen volk, maar ook anderen mogen diezelfde zegen delen, tot zegen voor de volkeren. En zoals het evangelie verkondigt op Pasen en telkens weer opnieuw op die eerste dag van de week kwam de gemeente samen, er werd wat gevierd, er was ook iets bijzonders gebeurd, onbegrijpelijk, onomkeerbaar, de eerste, de laatste, dood geweest maar weder levend geworden. En dat evangelie is de eeuwen door verkondigd en waar gebleken en er is een gemeente gevormd. En die vormt zich nog steeds. Er komen nog steeds mensen bij, bij uw gemeente, die zalig worden. Al wordt uw gemeente en kerk ook verguisd en vertrapt, worden kerken afgebrand en volgelingen van u gedood. Al worden ze soms ook verdrukt en verarmd en belasterd. Maar niettemin, u houdt uw gemeente in stand. Hoe zwak die gemeente ook lijkt te zijn. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Wereldwijd, maar ook hier. We maken ons wel eens zorgen om ons, om elkaar, om ons als gemeente, ook als kerk. We maken ons wel eens zorgen en er is ook alle reden voor om zorgen te hebben. Maar wanneer wij die zorgen hebben, mogen wij ze ook samen bij u brengen. En mogen wij ook geloven dat u machtiger bent. De eerste, de laatste, levend tot in alle eeuwigheid, dat er bij u reden is tot hoop, verwachting, uitkomst, vertroosting. En dat ene slokje wijn, dat ene stukje brood, verkondigt iets. Verkondigt de dood van u, opstanding van u, midden in deze wereld, totdat u weerkomt om daaruit hoop en verwachting te putten. Heer, wij horen dat u iets met ons hebt. U houdt van ons. Vanmorgen hebben we gehoord dat u leeft. En daaraan hoeven wij niet te twijfelen. Al is er soms heel veel aanvechting. Maar u bent de eerste en u bent de laatste. En u laat het juist zien aan die kleine gemeente in Smyrna. U laat het juist zien aan ons. O Heere, leer ons eruit te leven. Wij danken u, Heere, voor het feit dat zij die ziek zijn, broeder de Jong en broer van den Berg, dat zij zelfs in het ziekenhuis ervan kunnen getuigen dat u leeft en dat er daarom hoop is. Al is het niet altijd een lofzang en is het niet altijd een en al jubel, die vreugde is er. Wij zeggen uw grote naam dat bij alle zorgen die er zijn, die troost er ook is voor allen die hen omringen. En ook voor ons als gemeente. Wees ook met Anne-Wil van Vliet, sterk haar ook en geef haar nieuwe krachten, herstel, indien het kan. Wij bidden nu voor de leiders van de volkeren in het conflict dat er is in Syrië. Waar zoveel duizenden, ook vele onschuldigen, de dood vonden. Maar wat zo'n geweldige crisis is, met zoveel belanghebbenden en zoveel meningen en zoveel spanningen, dat het menselijk onmogelijk is om daar ook maar iets aan te kunnen doen, naar het schijnt. En wie regeert er dan? Wie zal dan politie zijn? Wie zal dan de dingen rechtzetten? Wij mensen, grote machten, kleine machten, met velen, met enkelen, Zij samen of ik alleen? Wie zijn wij? Wie ben ik? Maar Heere, u bent de God van alle goden. U bent de koning van alle koningen. U staat er boven alle macht in hemel en op aarde. Wij bidden u, wilt u zich ontfermen over de leiders, over de volkeren, over het volk van Syrië, over de moslims en over de christenen. Wilt u zich ontfermen over al die mensen die daar wonen, groot en klein, oud en jong. En geef, o Heere, vrede. Zegen hen die de vrede willen bewerkstelligen door allerlei vredesoverleg. En dan worden er namen genoemd in de kranten die heel veel zouden kunnen betekenen. En ze houden redenvoeringen, vredesverhalen. O Heere, zegen hen in al die voornemens en laat er iets mogen doordringen van het koninkrijk van u. Geef aan het evangelie van uw stem en vorm, juist ook door allen die daartoe geroepen zijn, anderen en ook ons. Geef vrede, o Heere. Zegen hen die militair zijn, die opgeleid worden, die aan de fronten moeten zijn, die de dingen moeten gaan uitvoeren als ze uitgevoerd worden, of die telkens weer in die hachelijke situaties terechtkomen. Help u ze door, geef wijsheid, kennis en kunde. En spaar hen en draag hen in het leven. Heer, wij danken u dat de vakantie Bijbelweek gehouden mocht worden. Dat ook in ons dorp, in deze omgeving, in de week kinderen met ouderen, maar juist ook kinderen bezig mochten zijn met de Bijbel. Misschien kleine aantallen, maar ze waren er. En geef, o Heere, dat uw zegen daarop rust. En dat het van mond tot mond mag gaan om telkens weer opnieuw gerealiseerd, georganiseerd te kunnen worden. We hebben nu samen voor de gemeente ook in de komende tijd, als het gaat om het gemeentewerk, catechisatie, clubs, verenigingen, kringen en alles wat erbij hoort. Er zijn zoveel vrijwilligers daar weer mee bezig, maar zonder uw zegen zal het niet kunnen. Wij bidden u ook nu om uw zegen daarover. Ga met ons mee deze dag in. Het is voorbereidingszondag en voorbereidingsweek. Wilt u door uw woord en geest ons van dag tot dag zo leiden dat wij steeds dichter bij brood en wijn komen, bij u komen. En laat dat geloof er mogen zijn als er moet zijn. En dat is nu. Heer Jezus, u bent de eerste, de laatste die leeft. Doe ons toch met heel ons hart in u geloven. Dan is er hoop, moed en er zijn de krachten. Daarom bidden wij u in de vergeving van alle zonden uit alleen genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 43. We zingen daarvan de versen 3 en 4. Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaar. 3 en 4 van Psalm 43. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.